The New Emergences Amplifier on Radio Worm. Goedenavond. Daar zijn we dan in de Radio Worm studio met een nieuwe aflevering van The New Emergences Amplifier. Mijn naam is Mariette Groot en voor de mensen die dat nog niet weten, New Emergences is een platform dat wat meer aandacht probeert te vestigen op de wat minder vertegenwoordigde mensen in de wereld van de nieuwe muziek en de elektronische muziek en de geluidskunst. En wij doen het al jaren op verschillende manieren met live events, met discussieavonden. En we zijn een half jaar geleden een serie radioshows begonnen onder de naam The New Emergences Amplifier. En dit is alweer aflevering nummer 6. Het is vandaag 21 januari 2025. En mijn gast vanavond is Gerda Geertens. Die mag ik hier verwelkomen. Hartelijk welkom.
Dankjewel, Mariette. Hartstikke fijn dat je me uitgenodigd hebt.
Ja, fijn dat jij er bent. Ik wilde eerst even een klein beetje uitleggen hoe ik Gerda heb leren kennen. Zij woont net als ik in Rotterdam. En jij bent een keer in een New Emergences show, live show geweest in Den Haag een aantal jaren geleden.
Ja, klopt.
In een serie heet Glow in the Dark. Ik weet niet of ik nog veel over jouw enorm lange carrière als componist moet zeggen. Je hebt in Rotterdam het conservatorium gestudeerd. Ja. En daarvoor filosofie en muziek in Groningen. Ja. Jouw compositiestudie behelste denk ik vooral akoestische instrumentatie. Maar je bent later ook ben je ook elektronische muziek gaan maken. Wil jij daar misschien nog even iets over zeggen in de zin van wat bracht elektronische muziek jou, wat de akoestische instrumentatie jou niet bracht? Hoe heb je dat destijds ontdekt?
Nou, dat was eigenlijk heel erg praktisch, want de uitvoeringspraktijk in Nederland is gewoon ontzettend moeizaam en weerbarstig. Het is heel moeilijk om je werk uitgevoerd te krijgen. En ik was geïnteresseerd geraakt in de computer op visueel gebied. Ik was websites gaan maken en daar ook visuele gewoon met beelden werken. Ja. Dat vond ik ontzettend leuk om te doen. En ik ontdekte toen ook dat helemaal als de computer als een gereedschap voor kunstproductie en ook dus de muziek al heel snel. Ja. En het was vooral leuk, vond ik, die overeenkomst. Daar ben ik vooral mee bezig geweest. Ik ging veel met loops werken, elektronische muziek, om een soort gelaagdheid te krijgen. En het heeft ook gewoon veel betekenis voor hoe ik over muziek denk, om met een soort gelaagdheid te werken. Maar diezelfde gelaagdheid, en dat kon je in de muziek krijgen door met die loops, door versnelling en verlangzaming en dat stapelen. Ja. Waardoor je allerlei ritmische patronen kreeg. Maar dat kun je ook met beeld doen in de computer. En die dingen ben ik gaan combineren en op die manier. En dat was dus gewoon een kunstzinnige inspiratie. En ook om juist met die computer iets te doen. Maar tegelijkertijd ook toch te frustreren. Want ik ben dus vanuit het conservatorium, die opleiding heb ik gedaan. En dan ontwikkel je toch in die traditie van componeren. Ja. En daar heb ik ook wel sterke banden mee. Ook dat merk ik ook de laatste tijd. Het schrijven voor akoestische instrumenten vind ik nog steeds zo belangrijk. Maar die hebben ze toch wel met elkaar te maken.
En ik kan me ook voorstellen dat het bepaalde dingen die jij in je hoofd hoort, dat je denkt van dit kan ik gewoon aan een levende instrumentalist eigenlijk niet opleggen als het gaat om loops spelen of versnellen, vertragen. En dat dan zo'n elektronische manier van componeren veel directer en effectiever is. En dan hoef je ook eigenlijk verder niemand ermee lastig te vallen, kan je gewoon zelf die beslissing nemen en zonder discussie.
Ja. Zeker, ja.
Ja, ik wilde eigenlijk even ingaan op een quote die ik las, die jij uitsprak. Er is een platform dat heet New Music Now en daar heb jij een pagina als componist. En daar zeg jij, muziek is de meest directe weg die me bij de bedoeling van mijn leven brengt. En ik dacht van, nou is misschien ook wel interessant om daar even op in te gaan, omdat je daar ook beschouwingen over hebt geschreven die op, ik weet niet of die op jouw website staan, maar die heb ik mogen lezen, een essay van jou. Kan je daar nog een sta je daar nog steeds achter die uitspraak? Of heeft New Music nou dat misschien uit zijn verband getrokken? Of hoe zie jij dat zelf, die bedoeling van het leven en hoe de muziek jou daarin?
Ja, het is eigenlijk wel heel erg typerend voor wat muziek voor mij betekent. Omdat ik het ook heel erg in verband zie met filosofie. En dat is ook iets wat me bezighouden heeft en ook existentieel bijna. Mm-hmm. Juist als kunstenaar heb ik heel erg die tegenstrijdigheid gevoeld van alleen zijn. Als kunst vind ik, tenminste wat ik probeer te maken, dat ontstaat in eenzaamheid alleen maar. Mm-hmm. En aan de andere kant heb je die maatschappelijke kant van jezelf en wat er allemaal gebeurt, het interesseert me ook. Ik ben ook echt opgevoed met die waarde van je moet er ook voor de ander zijn en daar moet je ook over nadenken. En die twee werelden die botsten voor mij. En daar heb ik heel lang mee geworsteld ook. Van hoe moet je dat verantwoorden dat je helemaal in je eigen schulp terugkruipt. En mm-hmm. Wat ik het liefste doe, nog altijd. En je eigen dingen maken. En daarnaast gewoon toch ook wel het gebeuren volgen en je daar ook verantwoordelijk voor voelen op een bepaalde manier om daarin mee te praten, mee te denken. En dat voelde altijd als een tegenstrijdigheid, alsof er twee werkelijkheden waren. Maar de filosofie heeft mij ook geholpen om daar een weg in te vinden. En dan vooral via een filosoof, Carrie van Brugge, een Nederlandse schrijfster. En ook die heeft een heel bijzondere filosofie geschreven in Prometheus, in dat boek. En daar heeft ze, zij gaat ook heel erg uit van het dualisme, dus van die tegenstrijdigheid die je kunt voelen. Maar ze kiest tegelijkertijd ook heel erg voor het individualisme. Want kijk, het is net of je in twee werkelijkheden leeft.
Ja, want dat dualisme, daar bedoel je dan mee die spanning tussen in je schuld willen kruipen en in verbinding staan met de wereld om je heen.
Het alleen zijn en met de ander zijn. En zij heeft het daar ook heel expliciet over. Maar zij zegt niet van dat zijn twee werelden. Maar dat is een soort afspiegeling van de wereld zoals die is. Die is in zichzelf verdeeld, zegt zij. En de mensen die beleven dat in zichzelf. Dus die tegenstrijdigheid, dat zit al in jezelf. Dat je tegelijkertijd een deel bent van een geheel, maar ook een autonoom iets.
Dus tegelijkertijd een sociaal wezen maar ook uiteindelijk een uniek bewustzijn wat je niet volledig met anderen kan delen.
Ja, zeker. En zij zegt dan, ze bouwt daar heel veel, een hele mooie filosofie omheen. Ja. Zij zegt, je hebt dus een besef van het geheel. En dan verlies je jezelf als individu, als je daarin opgaat. Je hebt een besef van het autonome, maar dat is een soort zelfbehoud. En dat zijn eigenlijk de krachten die tegen elkaar ingaan. Maar zegt ze van, dat is intern. Ja. En dat is het belangrijkste eigenlijk, dat van hoe je de werkelijkheid kunt begrijpen. Maar ze zegt daarbij ook nog dat je hebt ook die innerlijke tegenstelling, die projecteer je extern in de verhouding individu en maatschappij. Wat mijn oorspronkelijke probleem was. Zij zegt van, maatschappij, mensen kunnen niet zonder de maatschappij leven. Mensen zijn sociale wezens, sowieso. Ja. Dat is zelfbehoud. Ja. Maar je hebt altijd die kant nog van dat in jezelf gaan, maar om in het grotere geheel. Dus dat individuele, dat is voor haar een kracht binnen de maatschappij om verandering aan te brengen. Zij zegt zelfbehoud, dat is altijd vanzelfsprekendheid. Yeah. Vasthouden aan dingen die bestaan. En dat individuele, dat zelfverlies, dat is altijd openstaan. Dat is verwondering, is kritisch denken en creativiteit ook. En daarmee kan je de maatschappij veranderen.
En de muziek, wat voor rol speelt die dan in dat verhaal?
Ja, het is op een gegeven moment... Zij zegt het echt zo van in alles, zoals in de mensen, die weerspiegeling is van de werkelijkheid. Zegt van, er is al die werkelijkheid, er is één, dat is absoluut. En die is verdeeld. En wij weerspiegelen dat alleen maar. En alles in die werkelijkheid weerspiegelt dat. En dat zag ik dus in de muziek ook. En dat heb ik een beetje...
Op wat voor manier?
Dat dus in de geschiedenis... Want Carrie van Brugge heeft een hele geschiedenis geschreven van literatuur.
Ja.
En van hoe het individuele, een individueel mens besproken wordt in een roman.
Ja.
En dan weer het maatschappelijke. En die afwisseling. Ik dacht van, nou, misschien kun je dat ook in de geschiedenis van de muziek zien.
Okay.
Want dat zijn stijlopvolgingen die verschillen. En dan kun je dat heel simpel zeggen van individuele, dat is het horizontale in de muziek. Dat zijn de afzonderlijke tonen die de melodie maken.
Ja.
En het collectieve, dat zijn de samenklanken, dus het verticale.
En
daar zijn steeds in de hele geschiedenis, is die verhouding tussen het horizontale en het verticale is steeds wisselend geweest. Voor mij is in mijn conservatoriumtijd is een heel belangrijkste les geweest, waar ik nog steeds op teer, eigenlijk een uitspraak van Karl-Heinz Stockhausen.
Mm-hmm.
Die gaf in die periode dat ik hier studeerde, compositie studeerde, gaf hij die was composer in residence in Den Haag. En daar konden we heen. Het was echt heel bijzonder evenement. Een maand lang of nog langer misschien, dat hij daar met zijn stukken in studeerde.
Mm-hmm.
En hij had op een gegeven moment één opmerking, die raakte mij zo erg. Hij zei van, hij had het over klank. Hij zei van, als je een Beethoven-symfonie neemt en je alle noten die daarin staan speel je op één moment, dan heb je een klank. Dan herken je de structuur niet meer, maar dat is dan klank geworden.
Mm-hmm.
En als je dan een symfonie van Brahms neemt en je doet hetzelfde, heb je ook een klank. Maar dat is een hele andere klank, omdat daar andere structuren, andere noten, die nootverhoudingen zijn anders.
Mm-hmm.
En dat was voor mij echt een manier, dus dat je dat een structuur tegelijkertijd in de tijd en op één moment een betekenis had. En sinds die tijd werk ik heel vaak zo dat ik vanuit een soort klank, een samenstel van tonen, structuren maak. En dan steeds een enkele toon die in verhouding staat tot de context van die structuur. En dat is een soort omkering van wat je in de harmonische, de traditionele harmonie ziet. Dat een enkele toon de toonsoort bepaalt, de grondtoon. En dat daar alles toe gerelateerd is.
Ja, dus die uitspraak van Stockhausen heeft wel echt jouw perspectief op muziek heel erg veranderd, begrijp ik.
Ja, het heeft me een handvat gegeven. Om als inspiratie van, nou, zo kan ik muziek denken. En ik breng dat dus in verband met het denken van, ja, dat is een hele grote sprong, het denken van Carrie van Brugge, die ook van dat geheel, dat is altijd dat klankdomein, waar afzonderlijke structuren uit ontstaan. En dat, en in die zin is het, past het in die visie van wat werkelijkheid is en hoe je daarover kunt denken.
Misschien is het leuk om, heel veel mensen hebben jouw muziek nog helemaal niet gehoord, om eerst een mooi stuk te gaan draaien. Wat vond ik eigenlijk wel een mooi eerste stuk is. Dat is het stuk Slinger en dat is voor strijktrio. Laten we het gewoon gaan spelen en dan gaan we daar misschien later, kunnen we daar nog even op ingaan. Dan komt hij aan.
Thank you.
Ja, dat was het stuk Slinger van Gerda Geertens. Microfoon staan ietsje te hard. Zo, dit is beter. En ik had het net even over met Gerda. Het, is een, het stuk is al, enige tijd oud. En ik vroeg me af... het is een strijktrio wat we horen. En ik vroeg me af, Gerda, in hoeverre dit nu ook weerspiegelt jouw bespiegelingen, jouw gedachten over veelheid en eenheid en collectief en individueel en isolement en naar buiten toe staan. Kan je daar iets over zeggen?
Ja, ik denk wel dat het gaat vaak vanuit, het heet slinger en dat is een vast punt, vaak waar omheen iets beweegt. Ja. En het stuk is heel... Er zijn heel vaak enkele tonen die lang duren en daardoor een soort spanning oproepen en daardoor de structuur eigenlijk verder brengen. En dat is dus ook echt dat idee van dat die enkele toon, dat individuele, en die dan steeds in een andere betekenis krijgt omdat hij in een andere context komt, een ander soort akkoorden die erop volgen. En soms wordt het ook een langere lijn van meerdere tonen. Maar die staan dan steeds in verhouding tot een context. En dat is eigenlijk net de omkering van de traditionele harmonie. Waar de grondtoon, die ene toon, de context bepaalt eigenlijk. Het bepaalt wat voor toonsoort het is.
Okay. En op
die manier is dat een omdraaiing geworden.
Ja, het is inderdaad wel, ik denk dat ik begrijp wat je bedoelt als je zegt, dus korte toon en dan ineens een soort lange toon, alsof inderdaad bij een slinger die als een soort pendulum iets wat heen en weer zwiept, maar dan uiteindelijk een soort doodpunt heeft, al voordat het weer terugvalt.
Ja.
Zo voelt het
zo
inderdaad
het,
een beetje. Ja. En... maar inderdaad wel, ik denk dat ik ook kan horen dat het niet duidelijk in een bepaalde toonsoort, bewust niet in een bepaalde toonsoort is gezet om die vrijheid erin te brengen.
Ja, een toonsoort is niet zo belangrijk meer. Het is eigenlijk dat hele klankveld wat meespeelt. Van, en dat zit eigenlijk zit het ook al in één toon. Hè? Dat is gewoon een natuurkundig gegeven. Dat is ook het lang laten horen van zo'n toon. Daar zit een, die krijgt een klank vanwege de boventonen. Dat is de functionele harmonie, die is dan echt gebaseerd op die natuurkundig tonen. Een octaaf, kwint, kwart. Dat zijn dan de belangrijke relaties die harmonie bepalen. Maar in die reeks is veel langer en veel hoger. En hoe verder je komt, dat is niet hoorbaar meer. Maar dat zijn allemaal de kleinere stappen.
Ja.
Die dus eigenlijk de dissonanten zijn. En dat is een beetje het idee van ja, dat speelt. Daar kun je dus ook een structuur op bouwen. Het hoeft niet per se die traditionele kwint, kwart en terts te zijn.
Ik snap wat je bedoelt, denk ik. Ja. Ik heb dat ook wel geleerd bij Worm in de elektronische studio, dat wat jij eigenlijk beschrijft, dat is ook echt de kleur van een klank.
Ja.
En je hoort dat het een strijkinstrument is, je hoort dat het geen trompet is, bij wijze van spreken.
Ja, precies.
En dat komt dus ook door dat, dat noemen ze dan harmonics, volgens mij in één toon zitten heel veel andere kleine frequenties die de klank rijk maken. Want als je zeg maar een sinustoon is een hele pure toon zonder al dat soort harmonics. En eigenlijk is dat gewoon niet om aan te horen op de lange duur voor je oor. Dat is heel scherp en doordringend.
En dat is dus in één toon wat Stockhausen eigenlijk bedoelde met die symfonie. Dat, dan breng je dus ook een heleboel tonen op één punt. En daardoor krijg je ook die verhouding. Dus zijn is altijd anders, omdat er andere tonen gebruikt zijn. Dus daardoor moet je daardoor ook een klank krijgen.
Ja.
Dat is het fascinerende daarvan.
Ja.
En dat is dan uitgewerkt niet vanuit één toon, de natuurkunde, maar dat natuurkundige principe vanuit de structuur van een stuk, wat dan samengebracht wordt.
Ja, ja, en wat je net zei over harmonie, dus mooie samenklanken zijn niet meer zo belangrijk in de hedendaagse muziek. Ik las dat essay wat jij schreef over muziek en betekenis. En daar heb je het over Piep Knor als term voor. En daar vroeg ik me ook af, bedoel je dat oneerbiedig of juist eerbiedig? Ik bedoel, ik herken de term en ik denk dat ik ook begrijp wat je ermee bedoelt. Want het is dus eigenlijk de hedendaagse muzieksoort waar bewust dat soort ideeën over klassieke samenklanken en toonsoorten wordt losgelaten.
Ja, maar ik heb die term dan vooral gebruikt omdat het zo genoemd wordt in de volksmond en uit onbegrip.
Ja.
Dus ik noem het zelf echt niet zo. En okay. Het heeft voor mij heel veel betekenis.
Ja, ja. Ja, ik heb het wel leren kennen als eigenlijk een soort geuzeterm. Zo van,
oké, dat kan ook, ja.
Ik hou ook van dat soort muziek en dus voor mij is het juist een, geeft het aan van oké, dit is muziek van, dit is muziek die vrij is, die niet per se als allerlei klassieke componisten wil klinken.
Maar mijn bezwaar daartegen is dan op een gegeven moment dat dan weer zo'n gescheiden wereld is. Maar, en dat Piep Knor, dat gaat dus vooral uit van klank en van geluiden. Dat vind ik geweldig, maar ik denk van dus die traditionele tonen, een mooie melodische toon, dat is ook klank. Door dat natuurkundige gegeven. En daar zit niet zo'n groot, voor mij zit daar niet zo'n groot verschil in.
Nee. Dus nee, ik snap wat je bedoelt. Ja. Je hebt dus de grote Stockhausen gequote, waarvan niemand zal betwijfelen dat het een geweldige componist was. Maar je schrijft ook dat je door je carrière heen ook wel een beetje hebt gevochten tegen het toch wel door mannen gedomineerde gecomponeerde muziekwereldje. En hoe kijk je daar op dit moment eigenlijk tegenaan? Zie jij dat beter wordt? Of zie je dat er nog heel veel werk te verzet is als het gaat om de rol van vrouwelijke componisten?
Nou, het wordt beter. Er zijn veel meer vrouwen die nu opleiding volgen, die componeren. Dat is goed. En mensen zoals jij, die dus ook echt daar aandacht aan besteden.
Ik ben geen componist, maar ik doe mijn best.
Ja, dat is ook geweldig. Dat werkt ook. Maar ik denk toch dat je het is een maatschappelijk probleem. Hè? En dat is er nog steeds. We hadden MeToo hadden we nog nodig.
Ja.
En dan na de tweede feministische golf, waar ik dus groot in ben geworden.
Ja, en er is eigenlijk nog niet echt een MeToo-golf in de gecomponeerde muziek opgetreden, voor zover ik weet.
Nee, dat is echt. En dus de maatschappelijke relatie, of gewoon hoe mannen en vrouwen zich verhouden tot elkaar maatschappelijk, dat is natuurlijk ook in de muziekwereld zo. En dat verandert pas als dat in de gewone wereld eindelijk is veranderd. Maar er is nog heel veel werk te verzetten, denk ik soms.
Ja.
Als ik kijk van.
En heb jij zelf ook door je carrière heen tegen die muur opgelopen? Dat je het gevoel had dat je minder kansen kreeg of ergens tegen werd gehouden of een beetje uit een bepaalde cirkel gehouden? Of?
Ja, het is. Ik weet niet. Het heeft ook met hoe je jezelf presenteert en kunt presenteren natuurlijk. Maar dat heeft ook weer met mijn vrouw zijn te maken, denk ik. Want ik ben behoorlijk teruggetrokken geweest altijd.
Ja.
En ik heb af en toe wel kansen gehad, maar het is zo'n een wereld waar je zo ook jezelf moet verkopen en verkocht moet worden. En dat is een wereld wat voor mij ook weer heel ver afstaat van wat ik eigenlijk met muziek zou willen.
Ja, ja.
En dan kom ik dus ook, want je had het over New Music Now, over die website. En dat is die hebben een initiatief waar ik me heel erg bij thuis voel.
Okay.
Dat is met organiseren sinds een paar jaar de Dag van de Componist.
Ja.
En dat is dus echt zo, als ik het opvat, helemaal weer de bedoeling om niet in die heilige huisjes van die concertpodia met die kleine groepen van liefhebbers die dan komen luisteren, maar om de straat op te brengen, die muziek.
Ja, jij vertelde ook net dat je met het oog op jouw interesse in abstractere muziek, hoe je elektronische muziek bent gaan maken. Ik dacht, misschien is het mooi om even nu een puur elektronisch stuk van jou te draaien. En dat het heet New Beginnings. Ik weet niet, wil je daar nog iets over zeggen?
Nou nee, het is dus ook echt zo'n stuk muziek wat ik gemaakt heb in combinatie met beelden. En die New Beginnings, die titel, die komt dan een beetje vanuit die beelden. Die worden associaties met dingen die ontstaan.
En ook een nieuw begin voor jezelf? Bedoel je dat ook zo?
Of niet eens. Nee. Maar gewoon de veranderlijkheid van dingen. Dat je steeds, en dat is ook met die gelaagdheid van die loops. Dat je daar eigenlijk zelf de dingen waar iets nieuws uit voortkomt.
Ja, ja.
Dat is dan de techniek die ik daarvoor heel veel gebruikt heb.
Okay. Nou, laten we het gaan horen. New Beginnings van Gerda Geertens. You
Thank you.
Ja, dat was New Beginnings van Gerda Geertens, een elektronisch stuk. En ja, Gerda, we hadden het net kort nog even over de dag van de componist. En ik begreep van jou dat jij betrokken bent bij de organisatie daarvan. Zou je daar nog iets meer over kunnen vertellen?
Ja, zeker. Het is, vorig jaar heb ik daar voor het eerst meegedaan. We hebben toen in de hal van de Centrale Bibliotheek en in de leeszaal West in Rotterdam hebben we concerten kunnen organiseren. En je bent dan, meestal ben je als componist niet zo betrokken bij de productie van je concert. Dus alles wat erbij komt kijken. Gewoon meestal heb je wel contact met de spelers, maar ook met de zaal en met de hele publiciteit eromheen.
Ja.
Dus dat is een heel. En de plek zelf, dat vond ik heel belangrijk om daar, want ja, de hal van de bibliotheek is, daar loopt natuurlijk iedereen binnen.
Ja.
Dat was een geweldige plek om het te kunnen doen.
Ja, zeker, ja, heel mooie plek.
En ook dit jaar proberen we die op die plekken te doen, maar het wordt nog extra New Music Now. Die heeft elk jaar ook een trein rijden. Die huren ze en die laten ze langs bepaalde steden rijden. En daar binnen in die trein, je kunt meerijden en dan kan je naar concerten luisteren.
Oh, daar heb ik over gehoord, ja. Dat ze echt op de trein spelen voor de mensen die, voor de reizigers.
En als ze op het aankomen op het station, dan wordt daar omheen ook een heel concert georganiseerd. Dus dat krijgen we dit jaar ook in Rotterdam.
Maar je zegt, het is dus heel anders dan wanneer je zelf optreedt. Want nu ben je eigenlijk vooral met organiseren en produceren bezig.
Ja.
Maar betekent dat wel dat er ook muziek van jou wordt uitgevoerd op dat soort dagen?
Ja, dat kun je dan ook makkelijker doen.
Dat
is ook een ding. dan kun je eindelijk dat eens in je eigen handen nemen als je een stuk hebt liggen. En hoef je niet meer te leuren bij mensen die het doen, maar kun je het helemaal zelf doen.
En dat mag ook daar.
Ja, dat is eigenlijk ook een beetje de bedoeling.
Oh, oké. Want New Music Now, je zei het al, die organiseert dat. En ik zag dat dit jaar volgens mij voor de vierde keer wordt gedaan. En dat is in juni?
De derde week van juni is het. En dat is dit jaar 21 juni. Precies met midden in de zomer.
Of mooie datum.
Het begin van de zomer.
Ja. Kan je al een tipje van de sluier oplichten?
Ja, het is nog een beetje in het is nog heel erg eigenlijk in het begin. Er is componist, een stadscomponist aangesteld. Saskia Venegas, die gaat dat doen.
Oh, ja.
Die krijgt haar stuk wordt dan uitgevoerd bij het station. En verder is er ook Eva Bunk, die gaat een speciale compositie maken. Daar verheug ik mij erg op voor Rotje Koor. En dat is een evenement dat is precies op dezelfde dag van allemaal amateurkoren.
Oh, leuk.
En we willen een soort flashmob op het Centraal Station van een heleboel koren, een heleboel mensen
leuk.
Die dan kunnen zingen.
Ja. Maar ik hoor dus alleen maar namen van vrouwen.
Ja.
Daarop aangestuurd.
Ja. Oh. Nou, dat is dus een teken dat het beter wordt wat dat betreft toch met actieve vrouwen in de muziek.
Ja.
Dat zeker.
Nou, mooi. Ja, supergoed werk wat je doet op dat vlak. Ik zou zeggen, ga zo door. Hopelijk ook nog in komende edities. Maar zeker dus deze zomer. Respect voor dat mooie project. En daarmee zijn we eigenlijk alweer door ons uurtje heen. En ik wil jou heel erg bedanken, Gerda, voor jouw aanwezigheid hier en voor dit mooie gesprek.
Nou, jij bedankt voor de mogelijkheid om zelf eens te kunnen laten horen.
Ja, over betekenis in muziek, betekenis van muziek, vind ik zelf ook een heel belangrijk onderwerp. We gaan afsluiten met een stuk voor saxofoonensemble. Dat heet Schijnbeweging. Is daar nog iets bijzonders over te melden?
Het is op eenzelfde manier, en dan weer misschien, nou niet op eenzelfde manier, maar weer die enkele tonen die je, en afgezet tegen een context van akkoorden waar dan een structuur uit ontstaat, die wrijving van die twee dingen.
Oké, maar dan weer met heel andere klankkleuren.
Dus zeker. Ja.
Super, nou dankjewel. We gaan er naar luisteren en we zien je graag nog eens terug op de podia, Gerda. Tot ziens.
Dankjewel.
Oké. Emergencies Amplifier on Radio Worm.